Vanmorgen zijn we toe aan de bespreking van het wasvat, het koperen wasvat. Dat is verleden tijd, dat begrijpt u, hè? Wasvat. Juist, anders zou het isvat geweest zijn. Heel goed. Maar dat even terzijde. Voordat ik eraan begin, even nog een opmerking over ons onderwerp van gisteravond. We hebben het gisteravond uiteindelijk nog even gehad over die gedachte dat een zondaar, iemand die schuldig was aan de dood van een ander, eventueel de vrijheid zou kunnen herkrijgen door zijn toevlucht te nemen, niet tot een vrijstaat, maar tot een van de hoornen van het altaar. En daar hebben we na afloop nog enige gedachten over gewisseld. Want ja, als je iets niet in de Bijbel kunt vinden, dan kan het altijd nog zijn dat het aan jou ligt en dat je het in de Bijbel wel kunt vinden. Ik zeg er nog maar even een paar dingen over. De eerste plaats werd mij gevraagd of er uit de Joodse traditie niets van bekend was. En het antwoord is bij mij niet. Weer. Weet ik niks van, heb ik nooit van gehoord. Ik kring me weer eens rond, want er zijn er meer die daar wel iets van weten. Maar ik heb daar nog nooit van gehoord. Sterker nog, dat onderwerp, dat staat hier in mijn aantekeningen onder de kop christelijke traditie. Niet uit de Joodse traditie, maar uit christelijke overlevering komt dat. En ik heb u gezegd, ik heb dat in de Bijbel niet kunnen vinden. Ik heb alleen gevonden over Adonia en Joab, die wel iets dergelijks probeerden, de toevlucht namen tot de hoornen van het altaar. Maar in ieder geval, in het geval van Joab, hielp dat niks. Maar we vinden geen Bijbelse instructie over iets dergelijks. Maar ik had u in dat verband toch nog één vers moeten noemen. Want dat is eigenlijk het enige vers waarop men deze hele gedachte baseert. En dat heb ik verzuimd u te vertellen. Die staat namelijk in Exodus 21. Exodus 21. Vanaf vers 12, daar staat boven wetten over doodslag. Moet u niet misverstaan, er staat niet in hoe je iemand dood moet slaan. Hoor. Maar wetten over doodslag staat erboven. En dan staat er vers 12, wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Doch, die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen vliede. Dat is wat moeilijk Nederlands, maar dat betekent dat als iemand een ander gedood heeft, niet met opzet, maar het is nou eenmaal zo gegaan, dan neemt God zelf de verantwoordelijkheid, want dat staat er eigenlijk. Maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, staat er. Hè? Jazeker. Dan is dat maar zo gegaan, dan neemt God de verantwoordelijkheid. Wij zouden zeggen het toeval, maar God zelf neemt hier de verantwoordelijkheid en zegt, zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen vliede. Het punt is nu dat wij weten waar die plaats is. Want dat zou de vrijstaat moeten zijn. Dat staat hier nog niet, dat wordt pas later gegeven, die wet over de vrijsteden. Maar wij weten in ieder geval zeker dat dat slaat op de vrijsteden. Hij moet vluchten naar een vrijstaat, zoals later in Numeri met name en ook in Jozua wordt aangehaald. Maar dan moet je eens kijken wat er verder staat. Er staat verder, maar indien iemand tegen zijn naaste moedwillig gehandeld heeft, want vers 13 spreekt over als het niet moedwillig gebeurd is, hè? Dat is onopzettelijk, maar indien iemand tegen zijn naaste moedwillig gehandeld heeft om hem met list te doden, dat is dus moord met voorbedachte raden, dat is list, hè, voorbedachte raden. Goed. Zo zult gij dezelfde van voor mijn altaar nemen dat hij sterven. Nou, en de conclusie die men daar dan uittrekt, ik durf die conclusie niet te trekken, maar de conclusie die men daaruit trekt, is dan dat die plaats voor het altaar, dat zou dan de plaats zijn waarheen iemand zou kunnen vlieden uit vers 13. Maar als hij moedwillig een ander gedood heeft, dan redt ook die plaats hem niet en moet hij van die plaats bij het altaar genomen worden. En hij moet zekerlijk gedood worden, volgens vers 12. Maar ik moet u zeggen, dat lezen wij er dan in, maar het staat er niet. We komen dan in de buurt van wat men dan wel eens inlichtkunde noemt. Daar moet je dus wel mee oppassen. Het staat er niet. Want we kunnen die plaats... Kijk, dat begrip altaar, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Dat kan letterlijk opgevat worden. Het kan ook in veel algemenere zin worden opgevat. Zoals het ook gebruikt werd in wat ik al aangehaald heb, Hebreeën 13. Als er staat, maar wij hebben een altaar. Nou, wij hebben helemaal geen altaar. In ieder geval niet letterlijk. We hebben er wel een en we eten er ook van. Ook niet letterlijk. Enzovoorts. En van bij het altaar, iemand van bij het altaar nemen, of iemand van voor het altaar nemen, kan ook dus gewoon betekenen dat iemand uit de dienst aan Jehovah wordt weggenomen. Deze zegt, moet het niet hebben, haal hem maar bij mijn altaar weg. U hoeft bij mij niet aan te komen. En dan kan het net zo goed betekenen dat zo iemand uit de vrijstad waarheen hij gevlucht was, moet gehaald worden. En dat staat elders natuurlijk, hè. Want iemand die opzettelijk een ander gedood heeft, kan wel vluchten naar een vrijstad, maar hij moet daar wel degelijk in die vrijstad voor het gerecht verschijnen. Een Levitisch gerecht is het dan, maar niettemin voor het gerecht moet hij verschijnen. En dan als blijkt dat het toch een opzettelijke zaak was, moet hij uitgeleverd worden. Dan moet hij uit die stad gehaald worden. Er komt op het precies hetzelfde neer, want dit altaar, dat brandofferaltaar, wordt ook beheerd. In feite door de Levieten, door Levi, door de priesters zal ik maar zeggen. Dus wat ik maar zeggen wil is dat hier uit dit vers, mijns inziens althans, niet geconcludeerd kan worden dat men bij dat altaar zijn toevlucht zou kunnen zoeken. Bovendien is het wel moeilijk. Als men vlucht naar de vrijstad en men doet dat terecht, moet men toch in die vrijstad blijven. Het is heus niet zo dat als men maar die vrijstad gehaald heeft, dan moet men even aan de poort kloppen zo van af. En dan is dat spel afgelopen. Zo is het niet. Integendeel. Ja, is verlossertje dus eigenaardiger. Maar goed, maar men moet naar de vrijstad vluchten en daar blijven, want alleen in de vrijstad is men veilig. Nou, dat verhaal is wat moeilijk op de hoornen van het altaar toe te passen, want ik zie iemand nog niet de rest van zijn leven aan de hoorn van het altaar hangen. Ja, zo zie ik dat in gedachten dan, hè. Dat lukt niet. Hij zal het toch een keer moeten loslaten of zo, hè. Ja, goed. Nou, dat is het dan. Dus het hele verhaal, die hele gedachtegang waar we het nu over hebben, is dus eigenlijk ontleend aan dit vers, aan deze versen hier in Exodus 21, vers 12, 13 en 14. Maar ik geef ze maar door voor wat ze waard zijn. Ik zou er niet deze conclusie uit durven kunnen trekken. Dus als u het wel kunt, moet u dat zelf weten natuurlijk. Goed, daar laten we het dan bij, want we gaan nu verder met de bespreking van het wasvat. Het koperen wasvat, hetgeen besneden wordt in Exodus 30. Exodus 30 vanaf vers 17. En we krijgen net zo'n verhaal als bij het koperen brandofferaltaar. Namelijk, we vinden de instructies over het wasvat op verschillende plaatsen. We vinden hier de eerste aanwijzingen. In Exodus 30, vanaf vers 17, waar staat: de Heer sprak tot Mozes, zeggende: gij zult ook een koperen wasvat maken met zijn koperen voet. Let op, een wasvat en een voet. Dat zijn dus eigenlijk twee dingen. Een koperen wasvat met zijn koperen voet. Om te wassen, dat is natuurlijk vaak het geval met een wasvat, denk ik wel eens. Hè? Het is een wasvat om te wassen. Ja. En gij zult het zetten tussen de tenten samenkomst en tussen het altaar. En gij zult water daarin doen. Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten. Wanneer zij in de tenten samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat ze niet sterven. Of wanneer ze tot het altaar naderen om te dienen, dat zij het vuuroffer den Heere aansteken. Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat ze niet sterven. En dit zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hem en zijn zaad bij hun geslachten. Het is erg sumier wat hier staat. Maar het is voldoende. We vinden daar nog meer over in Exodus 38, want daar vinden we deze instructies uitgevoerd. Het is hetzelfde verhaal als van brandofferaltaar. Eerste aanwijzingen, Daarna een verslag over hoe die aanwijzingen worden uitgevoerd in Exodus 38 vers 8. Dat is maar één vers. Daar staat, hij maakte ook het koperen wasvat met zijn koperen voet van de spiegels der te hoop komende vrouwen. Dat stond er niet bij in Exodus 30, maar hier wel. Dus hij maakte het koperen wasvat en zijn koperen voet van de spiegels der te hoop komende vrouwen die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. Meer staat er niet en meer weten we dus ook niet van. En dan blijkt dat in Exodus 39, vers 39, dit koperen wasvat ook gebracht wordt tot Mozes. Dat vinden we gewoon een opsomming van de dingen die bij Mozes gebracht worden. Ter inwijding uiteraard. Maar alle dingen die gereed gemaakt worden voor de tabernakel worden gebracht bij Mozes, want dat is de verantwoordelijke man. Waar later natuurlijk op ingegaan wordt in Hebreeën, als Mozes vergeleken wordt met Christus, want alle dingen worden gebracht tot de Heer, uiteraard. Maar goed. En dan vinden we in hoofdstuk 40 de instructies, of het verslag ook in zekere zin van de plaatsing en de zalving ook van het wasvat en de installatie en het gebruik van het wasvat. In Exodus 40, namelijk vers 7, waar weer staat, en je zult het wasvat zetten tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar, en je zult water daarin doen. En dan in vers 11, dan zult gij het wasvat zalven en deszelfs voet, namelijk of en, gij zult het heiligen. En dan vervolgens in vers 30, hij zette ook het wasvat tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar, en hij deed water daarin om te wassen. En Mozes en Aaron en zijn zonen wiesen daaruit hun handen en hun voeten, als ze ingingen tot de tent der samenkomst en als ze tot het altaar naderden, zo wiesen zij zich gelijk als de Heere aan Mozes geboden had. En dat is het verhaal over het wasvat. Dat is niet al te veel, maar het is wel degelijk rijk aan instructies. Ik ga dan maar terug naar hoofdstuk 30, Exodus 30, waar staat, gij zult ook een koperen wasvat maken met zijn koperen voet om te wassen. En er staat meteen bij waar het geplaatst moest worden. En u moet daarbij bedenken dat de plaatsing van het wasvat meteen bepalend is voor de plaatsing van het altaar. Ik heb er geen commentaar op gekregen, maar we hebben gehoord gisteren dat het altaar, het koperen brandofferaltaar, geplaatst zou worden bij de deur. En in onze platen altijd moeten we vaststellen dat het altaar gewoonlijk dichter bij de poort, dus van de voorhof, staat dan bij de deur. Zo is het toch? Maar dat komt omdat van het wasvat staat dat het geplaatst werd tussen de deur en het koperen altaar. Zodat het altaar weliswaar verband houdt met het binnenkomen in de voorhof, dat is waar. Maar het wordt toch genoemd in verband met de ingang in de tabernakel zelf. Het staat bij de deur, staat er. Je moet daar in ieder geval langs. Maar het wasvat staat tussen de deur en het altaar. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Vandaar dat je soms ook een andere opstelling vindt in de beschrijvingen. Dan zet men het altaar dichter bij de ingang van de tabernakel zelf. We hebben dat meestal maar een beetje netjes verdeeld, zoals het ons het mooiste lijkt. En bovendien moet ik zeggen dat deze opstelling, alles in één rechte lijn, over het algemeen veel mensen aanspreekt, omdat het natuurlijk heel simpel is om in deze opstelling het model van kruis terug te vinden. Dat is al wel erg eenvoudig gedacht, maar niettemin is dat zo. Dus we laten het op deze manier maar staan. Het is ook het meest logische. Ja, maar zo ligt het dus niet. Zo ligt het niet. Ik kom daar ook al op terug, want de instructies over het wasvat zijn toch wel erg duidelijk, hoor. Maar dat komt wel. Maar er staat in ieder geval, het moet staan, je zult het zetten tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar, zodat wanneer men die tabernakel binnengaat, dan komt men eerst bij het altaar, dan bij het wasvat en dan pas bij de tabernakel zelf. En dan pas bij het heilige, bedoel ik dus. Het is van koper gemaakt. Dat betekent dat het wasvat direct verbonden wordt met het brandofferaltaar. Beide zijn van koper. En wel, het is niet helemaal het enige wat van koper gemaakt is. Er komen nog andere koperen dingen voor. Maar wat betreft de stukken, de meubelstukken om zo te zeggen, die in de tabernakel staan, zijn dit de enige twee die van koper zijn en ze staan buiten. Binnenin is het namelijk allemaal goud wat er blinkt. De gouden tafel, het gouden kandelaar en de gouden reukofferaltaar en de ark. Maar buiten is het van koper. En betekent inderdaad dat deze twee voorwerpen, het wasvat en het altaar, direct met elkaar samenhangen. Ze staan ook op één lijn. En bovendien werd er ook gezegd dat de priesters zich moesten wassen bij het wasvat, alvorens te komen tot het altaar. Dat hebben we wel gelezen, hè? Ja. Hebben we wel gelezen, ja. Dat is dus een wat andere volgorde, maar niettemin is het zo. Voordat men dienst doet, let wel, voordat men dienst doet aan het altaar, nou hebben we het over de priesters, niet over het volk. Voordat men dienst doet aan het altaar, moet men eerst naar het wasvat. Maar de logische volgorde van het hele verhaal is, eerst het altaar, daar komt het gewone volk, en alleen de priesters. En dat is eigenlijk een overblijfsel. Wel, alleen de priesters komen nog eens bij het wasvat om daarna bij het altaar ook dienst te doen. Dat doet het volk als zodanig niet, die brengt daar alleen de offers. En dat is het verschil natuurlijk. En het wasvat kwam het volk op zich ook niet wassen. Het was niet de pomp midden in de camping. Want ja, eigenlijk was het gewoon een camping. Wij noemen dat wel een legerplaats, maar het is natuurlijk gewoon kampeerplaatsen, zo is het eigenlijk. Maar dat is niet, het wasvat was tot reiniging van de priesters, dat staat er ook uitdrukkelijk. Maar laat ik het verhaal een beetje op volgorde vertellen. In de eerste plaats dus, het was van koper, het was een koperen wasvat. Het woord koper staat ook voorop, met zijn koperen voet enzovoorts. Waardoor het verbonden wordt met het brandofferaltaar en dus ook met de betekenis van het brandofferaltaar. En wat ik al gezegd heb over het brandofferaltaar, moet ik eigenlijk ook zeggen over het wasvat. Namelijk, omdat het van koper is, staat het voor reiniging, in elk geval, en woorden die daarmee samenhangen, namelijk heiliging en ook eventueel verbinding. Want zo ligt het natuurlijk wel. De priesters konden slechts in verbinding treden met de Heer en hem dienen en in relatie tot hem staan. Wanneer zij dat wasvat gebruikten, kwamen tot het wasvat om zich daar te reinigen. Dat is de gedachte. Het verhaal van het koper heb ik natuurlijk al lang verteld, dus ik blijf dat niet herhalen. Maar het was een koperen wasvat. Over de vorm van het wasvat weten wij eigenlijk niks, eerlijk gezegd. Wij weten de afmetingen niet en we weten de vorm ook niet. Het staat er niet bij. Dus het blijft zo dat het enige wat we weten is dat het was van koper en dat het waren twee delen. Je had het wasvat en de voet. Zijn genadig, de voet hoort natuurlijk tot het wasvat, maar wordt toch afzonderlijk genoemd altijd. Het was een wasvat en de daarbij behorende voet waar hij op stond. En meestal komt men dan ook tot een tekening zoals hier op deze kaart. Dat wil zeggen een waterreservoir ergens omhoog. Want het wasvat moet dan hoger zijn dan de voet uiteraard. Dat staat op die voet. En die voet die moet toch ook een functie hebben. Dus dat zal ook wel een reservoir geweest zijn waarin het water loopt vanuit het wasvat. Dus een reservoir boven. En men tekent er ook gewoon kranen bij, hè? Dus een reservoir met water, met kranen er aan. En door die kranen loopt het water uit het wasvat in de voet. En bij die voet van het wasvat zou men zich dan reinigen. Ik heb er verder geen idee van, maar het lijkt mij wel te kloppen. Wij weten er gewoon niet meer van. Het is zelfs zo dat men weliswaar gewoonlijk dit wasvat uitbeeldt als rond. Maar dat staat er ook niet bij. Maar het is ontleend aan het wasvat zoals dat gemaakt werd later door Salomo. Want Salomo maakte een veel grotere wasvat. Een wasvat wat gedragen werd door de 12 koperen stieren, geloof ik, hè? Zoiets, jazeker. Dat is in, dan moet ik even kijken hoor, in 1 Koningen 7 is dat. Ach ja, wat staat er allemaal zeg? Daar staat in 1 Koningen 7 vers 23. Verder maakte hij de gegotene zee. Van 10 ellen was zij van haar ene rand tot haar andere rand. Rondom rond. En van 5 ellen in haar hoogte. En een meetsnoer van 30 ellen omving ze rondom. Ja, daar staat er, in vers 25 staat dan, zij stond op 12 runderen. 3 ziende naar het noorden, 3 ziende naar het westen, 3 ziende naar het zuiden, 3 ziende naar het oosten. En de zee was bovenop dezelfde en alle achterdelen waren inwaarts. Nou, dat is tenminste een beschrijving en het is ook wel redelijk uit te tekenen. Hè? Ja. En het leuke is natuurlijk dat deze beschrijving, die spreekt ons toch wel aan. Kijk, wij vinden geen beschrijving van het wasvat wat men in de woestijn gebruikte, maar we vinden hier dus een beschrijving van het wasvat wat Salomo maakte, wat dienst zou doen, en ook gedaan heeft natuurlijk, in de tempel. We mogen aannemen dat de vorm van deze koperen zee, want zo wordt die altijd dan genoemd, van Salomo, dat de vorm daarvan toch min of meer, in grote lijnen, overeen kwam met het oorspronkelijke wasvat, waar het de vervanging van is. Want zo ligt het dan toch, hè? Deze gegotene zee kwam in de plaats van de oorspronkelijke koperen wasvat. En het belangrijkste kenmerk van deze koperen zee was dat hij rond was, staat er ook uitdrukkelijk. En dus zal, is de gedachte, dus zal het koperen wasvat ook wel rond geweest zijn. Bovendien de ronde vorm is ook uit technische overwegingen een zeer voor de hand liggende wanneer het gaat om reservoir voor vloeibare stoffen. Dat is namelijk de sterkste constructie. Ik heb tenminste mijn hart vastgehouden toen ik hoorde dat men in Wallinsveen een doopvont construeerde dat vierkant was. Ik denk, als dat maar goed gaat. Hè? Ik heb het nog steeds niet gezien, maar het schijnt sterk genoeg te zijn in ieder geval. Maar het is niet de meest voor de hand liggende constructie voor een reservoir voor water of eventueel zelfs voor gassen. Ik weet niet of je ons doopvond hier wel eens gezien hebt. Dat is maar een heel licht gevalletje. Het hele ding, als het afgebroken is, neem je het gewoon onder één arm. Nou ja, ik niet, maar broeder Leeuwenhagen wel dus. He, maar het is maar een heel licht ding. Maar we zetten, zonder moeite gooien we er 7000 liter water in. Het kost wel tijd, maar geen moeite. En daar gaat niks mee fout. Dus een licht kan met een lichte constructie volstaan. Nou, daar zal ik verder niet over hebben. Maar rond het ligt dus voor de hand. Daar komen we later nog wel op terug. Maar even nou dat vers dan toch voor me hebben. Is wel aardig om te zeggen. Weet u weet dus nu wat een koperen zee is, hè? Even zomaar even. U weet nou wat een koperen zee is, hè? Dat is een koperen wasvat. Nou is de volgende vraag. Heel goed. Wat is nou een glazen zee? Ja, een glazen wasvat. Een soort van lampetkan dus, eigenlijk. Of kennen die dingen niet meer? Ja, van de rommelmarkt natuurlijk. Goed zo, ja. Maar goed, een glazen zee is dus gewoon een glazen wasvat. Het is heel eigenaardig dat als men in 1 Koningen 7 leest over een gegotene zee, weet men precies wat het is, de koperen zee. En als men in Openbaring leest over de glazen zee, dan heeft men er zoveel moeite mee. Dan denkt men dat al het water in de oceaan en de zeeën gestold is en veranderd is in glas. En dan maar hopen dat het oppervlak glad is, want ik ken iemand waarvan ik durf haar naam niet te noemen. Die is zeer sterk van plan om te gaan schaatsen, te gaan rolschaatsen op de glazen zee. Maar ik ben bang dat het maar zo'n wasvatje is en dan kom je dus niet zo ver. Nou goed, dat allemaal even terzijde. Maar een glazen zee, een openbaring, is dus een glazen wasvat en spreekt dus ook over reiniging. En niet over de zeeën of iets dergelijks. Dus, maar goed, dat heeft hier niks mee te maken. Maar ik wijs er maar op, hè, dat we die termen consequent moeten gebruiken. Een zee is per slotverrekening inderdaad een waterreservoir. Dat klopt toch? En een gegotene zee is een gegoten waterreservoir. En een koperen zee is een koperen waterreservoir. Een glazen zee is een glazen waterreservoir. Makkelijk genoeg. Goed, nou dan gaan we terug naar Exodus, waar dus staat, ja, ik zou eigenlijk 1 Koningen 7 dan moeten zeggen, dat is die tekst die wij gelezen hebben, weet je waarvoor ze die ook voor gebruiken, om aan te geven dat men in de dagen van Salomo toch wel erg dom was. Hetgeen ik bijzonder dom vind. Want dan zegt men kent het getal pi nog niet eens. Dat halen ze uit dat vers. Want men kende de kwadratuur van de cirkel niet, want als een rond ding. Wat was het ook weer? Het was 10 L in doorsnee. Hè? Als het 10 L in doorsnee is en de omtrek is 30, dan klopt dat niet. Want dat is maar 3 mol zoveel. Dus de omtrek maar 3 mol zoveel als de middellijn. En in werkelijkheid is bij een rond voorwerp de omtrek 3,14 maal. En nog wat, cijfers achter de komma, maar in ieder geval 3,14 maal. De middellijn enzovoort. En zeg maar, dus wist men dat nog niet, die lui waren nog dom. Maar ja, als je echt denkt dat die lui dom waren, dan kun je helemaal niet geloven dat ze überhaupt ooit het ding gemaakt hebben of ooit zo'n tempel hebben kunnen maken. Het is natuurlijk dwaasheid, want ik kan best een rond waterreservoir, niet een cirkel, want het gaat niet over een cirkel, maar een waterreservoir construeren waarvan de omtrek, de buitenste omtrek, 3 maal zo groot is als de middenlijn van de bovenkant, de bovenste opening van het reservoir. Dat betekent gewoon dat de randen naar elkaar toe stonden van boven. En een gemiddeld bierglas. Hè? Nou ja, cola glas vooruit. Ziet er ook zo uit namelijk. Reken dat maar eens uit. De omtrek is heus, moet ik zeggen, heus niet precies 3 maal, of 3,14 maal de middellijn. Integendeel, de bovenkant staat naar binnen. En die vorm zal dus dat die koperen zee gehad hebben. Men trekt de verkeerde conclusie. Men zegt, men kon niet rekenen. Maar ik zeg, men kan niet lezen. Want je moet uit die gegevens gewoon begrijpen hoe de vorm van dit reservoir was. De randen bogen dus gewoon naar elkaar toe. En dat is ook heel verstandig als het gaat om een reservoir van water of cola. Nou ja, noem maar op, hè, zoiets. Dus, nou goed, maar dat heeft er allemaal niks mee te maken. Dus we gaan terug naar Exodus 30. Van wat? 1 Koningen 7? Wat staat daar?
Er staat
niet over de wasvaten. 1 Koningen 7, vers 38. Hij maakte 10 koperen wasvaten. Een wasvat hield 40 bad. Met TH, niet met een D, nee. Een wasvat was van 4 L op. Elke stelling van die 10 stellingen was een wasvat. Dat waren dus vaten, kleinere vaten, die gebruikt werden bij de grote koperen zee.
Nou, ik bedoel, de maten, die komen veel meer overeen met de dingen die we lezen met Exodus 30 en het koper, dan
dat weet ik wel, maar het wasvat in de dagen van Salomo was nou eenmaal die koperen zee. Die kwam er in de plaats. En wat hier verder beschreven wordt zijn de verdere hulpstukken, zal ik maar zeggen, die daarbij gebruikt worden. Trouwens, de beschrijving van die koperen zee is natuurlijk nog veel uitgebreider dan wat we even gelezen hebben.
Waarom? Omdat dat wordt dan gemaakt naar een voorbeeld ervan. Maar dat is niet gezegd natuurlijk.
Nee, maar het ligt natuurlijk voor de hand dat als in de dagen van de tempel men die koperen zee maakt, die gegotene koperen zee, dat gebeurt naar het oorspronkelijke beeld, naar het oorspronkelijke idee van het koperen wasvat zoals het was bij de tabernakel. En dat is maar alles, dat is alles wat ik heb willen zeggen. Dus houden we het erop dat het ding rond was. Maar zo'n grote koperen zee als in de dagen van Salomo kun je natuurlijk met geen mogelijkheid zomaar door de woestijn vervoeren. Die werd ter plekke gemaakt en daar staat hij dan als een soort van bouwwerk.
Vandaar dat ik het voor de hand liggende vind, dat je koperen wasvaten die Salomo maakte.
Wat die daarmee overeenkomen? Dat kan wel, maar die zijn ongetwijfeld ook rond geweest. Dus dat is verder geen probleem.
Ja.
Ja, dat is het enige wat ik probeer te zeggen natuurlijk, hè. Eens even kijken. Daar staat vervolgens, en dan ben ik terug in Exodus 30, dat het is een wasvat met zijn koperen voet om te wassen voor de priesters. Het wasvat bestaat dus fundamenteel uit twee delen. Het deel waarin het water zich bevindt in een reservoir, of men het nou gebruikt of niet, het is daarin. En het andere deel, de voet, is het onderste deel van het wasvat, waar vermoedelijk dus ook water in liep. Dat lijkt ons wel het geval te zijn, dus die hoeft niet speciaal, maar dat zal wel zo geweest zijn. Maar dit zijn twee delen die zich van elkaar onderscheiden. Ik geloof dat het zo is dat deze twee delen een uitbeelding geven van de Heer Jezus zelf. Dat in elk geval, want het koper staat natuurlijk voor degene die reinigt en degene die heiligt. Degene die de verbinding tot stand brengt, zal ik maar zeggen. En het moet duidelijk zijn dat reiniging in het algemeen slechts tot stand komt door de Heer Jezus. Dat is hetzelfde verhaal als wat ik bij het brandofferaltaar zou kunnen vertellen. Maar hier gaat het niet om vuur of om bloed, maar hier gaat het om water. En de vraag is natuurlijk, want we hebben het over reiniging, de vraag is natuurlijk, waarmede zal de jongeling, dat is de vraag, en het antwoord bestaat natuurlijk ook, hè? Ik denk dat het erbij staat in Psalm 119, moet ik even kijken hoor, want ik ken hem niet meer uit het hoofd, hè. Dat is Psalm 119, vers 9. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, schoon houden, rein houden dus. En het antwoord is, als hij dat houdt, als hij dat pad dus houdt, naar uw woord. Daarmee is dus gezegd dat het pad rein bewaard wordt door het woord. En daarover handelt de hele psalm. De langste psalm uit de Bijbel. Maar de hele psalm handelt over niks anders dan dat men zijn pad zou bewaren en reinhouden door het woord des Heren. Zo is het maar net. Want dat wasvat geeft natuurlijk toch een illustratie van de werking van het woord van God, waardoor men gereinigd wordt. En bij dat woord van God moeten we natuurlijk meteen denken aan de Heer Jezus zelf, die het woord is. En dat ontlenen wij natuurlijk aan Johannes 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dan vers 14 van Johannes 1, waar staat, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En eigenlijk had ik het even met u op moeten zoeken, want u vindt daar een aardige illustratie van het wasvat eigenlijk. En terwijl ik het toch maar even opzoek, praat ik even tegen u verder. Want het eigenaardige is namelijk dat alle attributen van de tabernakel op een of andere wijze beschreven en toegepast worden in het Johannesevangelie. Er is een duidelijk verband tussen. Niet in dezelfde volgorde, daarom is het ook wat lastig om het te volgen, maar het is wel degelijk zo. De functie van het brandofferaltaar, de functie van het wasvat, van de tafel der toonbroden, van de kandelaar enzovoorts. Al die dingen worden beschreven in het Johannesevangelie, maar daar worden ze meteen toegepast natuurlijk. Maar in Johannes 1 vinden we de functie van het wasvat eigenlijk al. hoewel men daar meestal overheen leest dan. Maar er staat: in de beginnen was het woord, dat is vers 1. En het woord was bij God en het woord was God. En dit was in de beginnen bij God. En ik zou bijna zeggen, en daar hebben u het wasvat. En dan ga ik even verder, meteen erachteraan. Want in vers 14 staat: en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En daar hebben wij de voet van het wasvat. Waarbij we trouwens moeten lezen in vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Want dat woord staat er eigenlijk. Waarmee door de woordkeus ook al een verbinding gelegd wordt met de tabernakel. Maar de gedachte is deze, dat het woord was bij God, dat is hoog, dat is in de hemel, dat is tamelijk onbereikbaar, maar daar is het, in dat grote reservoir zou je eigenlijk moeten zeggen. Maar het punt is dat dat woord vanuit die hemel, vanuit die hoge positie, van God af dus, gekomen is tot de mens, zoals die staat in Johannes 1 vers 14... Kortom, het is hier op aarde gekomen. Het heeft hier voet op aarde gezet, om zo te zeggen. En dat is wat uitgebeeld wordt door de voet van het wasvat. Met andere woorden, de twee delen, om het dan zo te zeggen, van het wasvat. De twee delen van het wasvat zijn een uitbeelding van wat wij dan gewoonlijk noemen de twee naturen van Christus. Ik vind het altijd wat beroerde woorden, omdat het nou net lijkt of het hebben over de delen waaruit de Christus is geconstrueerd. Maar zo bedoel ik het uiteraard niet. Maar het is wel degelijk zo dat de Heer beschreven kan worden, moet worden. Aan de ene kant als God zelf. Hij is God. En maar geopenbaard in het vlees. En aan de andere kant moet hij dus beschreven worden als de mens. De mens, Jezus Christus. Die hier op aarde geboren werd uit de vrouw enzovoorts, en hier leefde, wandelde, ook leed, maar ook en bovenal geloofde enzovoorts. En er zijn twee verschillende aspecten van Christus die eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan, maar die toch in zijn wezen verenigd worden. Hij was God en hij was mens, of beter nog, hij is God en hij is mens. En dat is het verhaal van het wasvat. Hij is het woord. Hij is dat reservoir, daar ergens of hoog zal ik maar zeggen. Hij is het woord, maar het woord komt naar beneden en wordt daar beneden inderdaad gebruikt tot reiniging. Wel, niet zozeer van het volk, want dat is niet het geval, maar tot reiniging van degenen die in zijn dienst staan. Tot reiniging van de priesters. Let wel, voor Israël. In Israël onder het Oude Verbond is het dus zo dat het niet voor het hele volk, maar alleen voor de priesters bestemd was. Maar passen we het beeld toe op de gemeente, want daar moet het op toegepast worden, dan moeten we toch vaststellen dat het op de gehele gemeente van toepassing gebracht wordt, omdat de gehele gemeente bestaat uit priesters. Ja, en dat verschil is er, omdat er nou eenmaal verschil is tussen het priesterschap van Aaron en het priesterschap van Melchizedek. Maar in ieder geval binnen de gemeente zijn allen priesters. Er komt nog wat anders bij, maar dat is om het moeilijker te maken. De priesters, de dienst van de priesters, de functie van de priesters, kwam eigenlijk in de plaats van de dienst en functie van de eerstgeborenen onder Israël. De eerstgeborenen werden gelost, werden ontslagen van hun functie en hun functie werd overgenomen door de priesters. Die dus eigenlijk een soort van eerstgeborenen waren. Maar de gemeente is helemaal een gemeente van eerstgeborenen. En dus bestaat de gemeente uitsluitend uit priesters. En zij hebben dus te maken met het wasvat. Daar gaat het om. Maar goed, deze twee delen van het wasvat zijn dus kennelijk een beeld van de wat we dan noemen de twee naturen van Christus. Die het woord is. In eeuwigheid altijd geweest, zal het ook altijd blijven, precies zoals Johannes 1 vers 1 dat beschrijft. Maar het woord heeft ook voet gezet hier op aarde, is hier op aarde verschenen. Het woord is gekomen en het hele Johannes evangelie spreekt daar eigenlijk over. Namelijk dat eeuwige, levenbrengende, maar ook reinigende woord van God gestalte heeft gekregen hier op aarde. En het hele Johannes-evangelie spreekt over dat woord. Dat staat daarin centraal, van begin tot eind. Het machtswoord, ook wat de Heer steeds sprak. En niet alleen het machtswoord, maar ook de woorden die hij tot de mensen sprak. Woorden van genade en waarheid, om die term dan maar meteen te gebruiken. En vandaar dat in hetzelfde Johannes-evangelie ook water zo'n overheersende rol speelt. Want in ieder geval de eerste 5 hoofdstukken. Daarna raak ik de draad altijd kwijt, zo uit mijn hoofd. Maar in ieder geval de eerste 5 hoofdstukken gaat het continu over water. Het water van de doop. Johannes, hij doopte met water enzovoorts. En daarna het water wat veranderd werd in wijn. In Johannes 2. Het water waaruit men moet wedergeboren worden. Water en geest namelijk. Geestelijk water uit Johannes 3. Het water van de Jacobsbron bij de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Het water van Bethesda in Johannes 5. En misschien is er nog wel meer, maar daarna raak ik altijd de draad kwijt. Maar in ieder geval, het legt een stempel op het Bijbelboek. Het water, maar het water is een beeld van het woord. En dat is precies de opening van het Johannes-evangelie. Het woord was bij God, het water dus eigenlijk ook. Maar het kwam naar beneden, opdat de mens, de zondaar, maar beter nog de gelovige daardoor gereinigd zou worden. En in ieder geval zou ik uit het Johannes-evangelie dan nog moeten noemen Johannes 13. Toch? Ja, daar vinden we namelijk reiniging. Even wat zoeken. Knoeien hier. Want die reiniging vinden we namelijk genoemd in Johannes 13. Dat is een reiniging niet voor het gehele volk, maar voor enkelingen. Namelijk alleen voor de discipelen. Heb je weer zoiets. Dat was noodzakelijk ook, zei de Heer. En het merkwaardig is, we hebben gelezen in Exodus dat het water was voor reiniging voor de priesters. Dat was nodig opdat ze dienst zouden kunnen doen. Niet omdat ze Israëlieten zouden worden of tot het volk gerekend zouden worden. Want dat is een kwestie die bij het altaar geregeld werd. Maar omdat ze dienst zouden kunnen doen, omdat ze de Heer zouden kunnen dienen. Daartoe moesten ze gereinigd worden, maar niet helemaal. Maar alleen de voeten en de handen. En de voeten en de handen spreken uiteraard over gewoon de dagelijkse het dagelijkse doen en laten, het gaan en staan, of hoe dat maar heten mag, van een mens. Het heeft te maken met waar hij loopt en het heeft te maken met de werken die hij doet. Maar in het algemeen spreekt dat over de praktische wandel van, laten we maar zeggen, een mens. In Johannes 13 gaat het niet over handen, maar wel over de voeten, maar dat heeft precies dezelfde betekenis. Het begrip handen kun je er wel bij halen, maar dat is gewoon een uitbreiding van hetzelfde principe. Het eigenaardige is dan ook dat normaal gesproken van de mens behalve zijn hoofd van zijn leden maar alleen de voeten en de handen bloot zijn. De rest is bekleed, gewoonlijk. En wat verontreinigd wordt door de dagelijkse gang van zaken zijn in de eerste plaats de handen en de voeten. Die moeten dus gereinigd worden. Vandaar dat het wasvat, de reiniging die het uitbeeldt, niet spreekt over de reiniging van de zondaar in het algemeen. Want dat is een kwestie die geregeld wordt via de betekenis van het brandofferaltaar. Maar het spreekt over de reiniging van hen die geroepen zijn om de Heer ook in praktische zin te dienen. Met hun handen en hun voeten. Met hun werken, de bekende goede werken die gedaan worden door en voor de Heer, maar via het lichaam van de gelovigen. En dat heeft ook te maken met de wandel van de gelovigen. Bijvoorbeeld, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het evangelie verkondigen. Eigenlijk, ik vertaal het nou maar even wat vrij, maar het heeft met die wandel te maken. Nou, met die handen en voeten staat een mens, ook een dienstknecht van de Heer, en ook dus elke gelovige, midden in de wereld, en hij wordt dus verontreinigd. Dat is een vanzelfsprekende zaak ook. Maar het is even vanzelfsprekend dat de Heer die zelf voor de zijnen zorgt, dat hij ook zorgt voor de reiniging van die handen en de voeten. Van de dagelijkse onreinheid heet zoiets, geloof ik, in een tamelijk calvinistische term. Maar zo is het dus wel. En dat is wat ook uitgebeeld wordt in Johannes 13. Als daar staat dat de Heer Jezus opstond van de maaltijd, vers 4 is dat, Johannes 13 vers 4, stond op van het avondmaal. Ik zei de maaltijd, maar eerlijk gezegd, het was ook werkelijk wat wij het avondmaal noemen, want het was de beroemde paasmaaltijd, waarbij voor de laatste keer, althans officieel, de laatste keer het paaslam gegeten werd en waar de Heer na de maaltijd het brood en de wijn nam. Dat staat er in Johannes allemaal niet bij, maar ja, dat lezen we allemaal in Matthäus, Marcus en Lucas en bovendien natuurlijk in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 10 en 11. Maar hier in het Johannesevangelie vinden we dat op zichzelf niet, maar we vinden wel een nadere toelichting van de waarheid die ook in deze maaltijd geïllustreerd wordt. En wat we hier dan vinden is dat de Heer na die maaltijd opstond, legde zijn klederen af, hij nam een linnendoek omvatte zichzelf, daarna goot hij water in het bekken. Let even op, het water was eerst ergens anders en het werd gegoten in bekken. Dat is achteraf een aardige bevestiging van de constructie van het wasvat. Dus eerst een reservoir waarin het water is, maar het loopt vervolgens in een bekken. Het wordt gereed gemaakt, wordt aangeboden, het wordt verplaatst, het wordt tot de mens of tot de priester, moet ik eigenlijk zeggen, gebracht. Dat gebeurt hier ook. Van de service, en dat ik even wachtte tot het bandje omgekeerd is. Ja, goed. Nou. Dus hij goot water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmede hij omgat was. Dus vind ik een van de mooiste, maar ook duidelijkste beelden die we in de schrift kennen, waarbij de Heer opstond. Dat is een beeld van opstanding uiteraard, toch? Hij stond op, hij legde zijn klederen af. Dat heeft te maken met het afleggen van de oude mens, in elk geval. In plaats daarvan nam hij een linnen doek en omgordde zich daarmee. Hij kleedde zich dus in een linnen doek, maar linnen is altijd een uitbeelding van de opstanding. Bovendien is het zo dat het priesters verboden was om in wollen kleding te lopen, zodat er alleen nog maar linnen kleding overbleef, want de vijgenbladeren waren al veel eerder afgedankt, dat weet u waarschijnlijk. He? Dus zo zit dat gewoon. Linnen is dus per definitie het kleed van een priester, vandaar dat we hier ook de hoge priestelijke taak van Christus uitgebeeld vinden. Maar linnen is eigenlijk een beeld van opstanding. Nou, en dan staat er, daar omgordde hij zichzelf mee. Dat spreekt over zijn eigen opstanding, nogmaals. En dan staat er, hij goot het water in een bekken. Dat is een beeld van het woord natuurlijk. Maar hij goot water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmee hij omgord was. Hij bracht het water, hij waste hun voeten en hij droogde hen af. Hij verzorgde dus het hele gebeuren. En niet zomaar, niet als van afstand, maar hij deed het met heel zijn wezen. Hij was er zelf in betrokken. De discipelen kregen als het ware deel aan de hoedanigheden van de Heer Jezus zelf. Hier. En dan staat hij, kwam tot Simon Petrus en die zei tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? En toen zei de Heer tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Waarbij dus gezegd wordt dat het niet gaat om de letterlijke betekenis, want die begreep Petrus heus wel. Daarom wilde hij het ook eigenlijk niet. Dat is toch zo? Hij wist best wat de Heer deed, namelijk zijn voeten wassen. Maar de Heer zegt, nee, je begrijpt het niet. Omdat het niet ging om voeten wassen, maar omdat het ging om een reiniging die later zou plaatsvinden op een heel andere wijze, maar die door deze voetwassing wordt uitgebeeld. Dus Wat Petrus niet wist, was de geestelijke betekenis daarvan. En dus zegt de Heer, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dat wil natuurlijk zeggen na zijn opstanding en hemelvaart. En Petrus zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen, helemaal niet, in de eeuwigheid niet. En Jezus antwoordde hem, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Zodat je maar weer ziet dat deze wassing wel degelijk uitdrukt dat de discipelen deel hadden met en dus aan de Heer Jezus, aan Christus, maar dat had ik al gezegd. Zie? En toen zei Petrus, wel, als dat zo moet, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En toen zei de Heer tot hem, die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Dat is een heel eigenaardige constructie, want er wordt dus gezegd dat iemand die geheel rein is, wel degelijk onreine voeten kan hebben. Iemand die in zijn geheel als rein beschouwd moet worden, en dus ook rein is, blijkt toch onreine voeten te kunnen hebben. Staat hier toch? Hij is geheel rein, dus je hoeft niet geheel gewassen te worden. Maar de voeten waren wel verontreinigd en die worden dus gewassen door de Heer. Nou, dat lijkt me duidelijk, want de totale reinheid van de mens wordt tot stand gebracht via de betekenis van het brandofferaltaar. Dat is de reiniging van de totale mens. Het totale offerdier, in de meeste gevallen althans, het totale offerdier werd gebracht op het altaar en verdween daar ook helemaal. Werd er ook helemaal in het vuur geworpen, werd dus ook helemaal gereinigd, is de eigenlijke gedachte. Maar het verhaal is natuurlijk dat iemand die geheel gereinigd is door het eenmalige verzoeningswerk van Christus, ooit in het verleden, zoals u en ik dus bijvoorbeeld, hè, als u een gelovige bent tenminste, wel zo iemand is voor God geheel rein, maar zo iemand kan wel verontreinigd worden, en wordt ook daadwerkelijk verontreinigd, doordat hij nou eenmaal leeft in deze zondige, onreine wereld. Er zit niks anders op. Als je wandelt door de woestijn, krijg je zand aan je voeten. Ga het maar eens proberen op het strand van Scheveningen. Aan het Scheveningse strand, zoals het lied ook zegt. Natuurlijk, en het is een heel lang lied, want je krijgt altijd maar zand aan je voeten. Gaat er pas weer af als je één keer weer thuis bent. Niet waar? Zo is het. Nou goed. Maar het verhaal is dus dat elke gelovige verontreinigd wordt en vuile voeten krijgt vanwege dat hij in de wereld staat. Hij kan er ook niks aan doen, het is ook niet te vermijden. Hij vindt het misschien erg, hij vindt het misschien ook niet erg, daar hebben we het helemaal niet over. Het is nou eenmaal zo, we hebben niet de indruk dat de discipelen er zich druk over gemaakt hebben, dat ze vuile voeten hadden. De enige die er zich druk over maakte was de Heer Jezus zelf. Toch? Ja, kijk, niks tegen inbrengen, dat staat er allemaal namelijk. En dus deed hij er wat aan. Hij, die gezorgd had eigenlijk voor de totale reiniging van de gelovigen, hij zorgt en zorgde ook voor de reiniging van de gelovigen daarna. Hij zorgt dat wat eenmaal gereinigd is, dat dat ook rein blijft. Hij onderhoudt dat. Hij zorgt dat het in stand gehouden wordt. Dat is niet de zorg van de gelovigen, of in dit geval Johannes 13, van de discipelen, maar is de zorg van de Heer zelf. Het enige is natuurlijk wel, dat moet ik er wel bij zeggen, dat het maar niet een automatisme is. Het is niet helemaal een automatisme, zo bedoel ik het. Gaat niet helemaal vanzelf. Want de gelovigen, Petrus bijvoorbeeld, Simon, de gelovige, de horende. Simon, Petrus, de gelovige dus, moet zich wel aan die reiniging overgeven. Hij moet dat wel laten doen. Daar hoeft hij niks voor te doen. Integendeel, het is moeilijker om je eraan te onttrekken, zou ik maar zeggen. Hè? Van de andere discipelen lees je niks, die lieten het gewoon gebeuren, daar hoor je verder niks over. Zo hoort het. Je moet niet de moed hebben om je aan die reiniging door de Heer, om je daaraan te onttrekken, uiteraard. Het gaat dus wel vanzelf, maar je moet het wel laten gebeuren. Je moet eruit willen leven, enzovoorts. En het is noodzakelijk, want begrijpt u me goed, dit gebeurde hier ook niet zozeer met alle gelovigen, hier in Johannes 13, maar het gebeurde uitdrukkelijk met de discipelen, van wie gezegd wordt dat ze later zijn getuigen zouden zijn en dat Zoals de Heer zelf gezonden was door zijn vader, zo zou de Heer ook hen zenden. Hij zegt dat bij dezelfde gelegenheid nog, hoor. Dat is 4 hoofdstukken verder, of zoiets. Ik weet niet precies aan mijn hoofd, maar in hetzelfde, diezelfde avond, het loopt nog tot en met hoofdstuk 17, diezelfde avond zegt de Heer dat nog tegen zijn discipelen, dat hij ze op diezelfde wijze zou zenden. Zij zouden hen dienen, zij zouden zijn priesters zijn, om het zo te zeggen. Want hier vinden we een uitbeelding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat is de Heer Jezus, die opstaat en de linnen doek omdoet enzovoorts. Maar de discipelen zijn een uitbeelding van de priesters, dus naar de ordening van Melchizedek. En de priesters worden hier gereinigd op de wijze die hen voorgehouden wordt. Het gaat tamelijk vanzelf, maar het moet wel gebeuren. En dat is het verhaal wat we verder ook in de schrift tegenkomen. In ieder geval, natuurlijk in de Hebreeënbrief. Juist, Hebreeën 9. Ik ben me bewust dat het de meeste van u wel bekend zal zijn langzamerhand, want wij geven er nog alles wat aandacht aan om dit soort schriftplaatsen. Maar in Hebreeën 9 zijn we weer terug bij het verhaal over de tabernakel en over de dienst van de hoge priester, want daar draait het allemaal om, dat heb ik u gezegd. Hè? En terwijl ik het lees, terwijl ik het hier voor me heb, zeg ik nog maar even gauw. U weet toch dat de hoge priester weliswaar een schitterend kleurrijk kostuum droeg, waar al zijn waardigheid in werd uitgebeeld. Maar als hij dienst deed, hij werkte namelijk wel eens. Zelden, maar hij deed wel eens wat. Ja, eenmaal. Per jaar. Eenmaal deed hij dat. Maar dan droeg hij niet dat kostuum, dan droeg hij een linnen kleed, helemaal wit. Ja, op de grote verzoendag, als hij met het bloed inging in het heilige der heiligen, was hij alleen gekleed in een wit linnen kleed. Valt verder niks over te vertellen. Nou ja, de betekenis ervan wel, maar over het kleed niet. Een wit linnen kleed. Als je het mij vraagt, is dat hetzelfde witte linnen kleed als wat de Heer omdeed in Johannes 13. En waarmee hij de voeten van de discipelen reinigde en afdroogde. Ja. Goed. Nou, we zijn inmiddels in Hebreeën 9, waar het gaat om de hoge priester die eenmaal inging in het heiligdom enzovoorts. En dan staat er, en er wordt een vergelijking gemaakt in vers 13, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot vleeselijke reinheid. Reinigheid des vleeses. Dus een vleeselijke reinheid. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, zodat je ziet dat het bloed van stieren en bokken een beeld is van het bloed van Christus. Er staat niet Jezus. Hè? Het bloed van Christus, zeg ik verder niks over hoor. Het bloed van Christus. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten, dat is niet vlees, maar geest dus, uw geweten reinigen, dan krijg je dus een geestelijke reinheid. Uw geweten reinigen van dode werken. Het heeft te maken met die wandel hier en handel, hè, wat de handen en de voeten doen hier op aarde. En waarom wordt dat gereinigd? Wel staat erachter om de levende God te dienen. Namelijk om priesters te kunnen zijn, om de priestelijke dienst te kunnen vervullen van de priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is het onderwerp natuurlijk van de Hebreeënbrief. Een mens moet gereinigd worden, een gelovige moet gereinigd worden van dode werken, om de levende God te kunnen dienen. Dienst is onmogelijk wanneer men niet gereinigd is en dus ook gereinigd wordt. Want dat blijft gewoon zo. Zolang als we hier zijn, in elk geval. Maar die reinheid is dus nodig om in de dienst van God te kunnen staan. Vandaar dat, dat is weer een verhaal apart, maar vandaar dat de offers die gebracht werden op het brandofferaltaar, die werden ook altijd gereinigd, werden gewassen. Eerst gingen ook door het water, hoor. Je ziet de functie van het wasvat komt wel erg overeen met die van het brandofferaltaar langzamerhand. Wat op het altaar kwam, werd eerst gespoeld, gereinigd. Er werd ongetwijfeld water, want waar, water uit het wasvat, want waar moet men het anders vandaan halen in de woestijn? Water uit het wasvat gebruikt om het offervlees of het offerdier te reinigen alvorens ze op het altaar kwamen. Het blijft zo. Alles wat aan de dienst van de Heer gewijd wordt, moet daartoe gereinigd worden. Maar waar we het nu over hebben, is dat het wasvat zorgde voor de reiniging van hen die die priesterdienst zouden vervullen. Dat is, en nu is het zo dat dezezelfde dienst ook inderdaad vervuld wordt aan de gelovigen van nu, aan de gemeente. Dat heb ik natuurlijk al gezegd, maar ik heb eigenlijk nog niet de schriftplaats genoemd waar dat rechtstreeks staat. Maar we vinden dat in ieder geval in Efeze 5... Ik kan Efeze niet meer vinden. Nieuwe Testament. Oh, dat is het Nieuwe Testament. Juist. Je gaat toch vooruit. Efeze 5 dus. Waar staat in vers 25? Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar, voor die gemeente dus, heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, gereinigd hebbende staat er in de vertaling, dat maakt geen verschil, in het Grieks niet tenminste, haar reinigende met het bad des waters. En voor wie dat niet kent, voor wie dat beeld niet kent, staat er gewoon achter wat dat ook alweer was. Het woord namelijk. Haar reinigende met het bad des waters door het woord. Er staat gereinigd hebbende, dat wekt bij sommigen de indruk dat dat gebeurd is en daarna niet meer gebeurt. Maar dat is een misverstand. Het betekent dat dat werk begonnen is in het verleden, maar tegelijkertijd betekent het dat het nog steeds voortduurt. Niet alleen in het heden, maar in het verleden ook al. De Heer is daarmee bezig. Hij heeft zich overgegeven. Hij is begonnen met die reiniging in het verleden en hij reinigt nog steeds. De reden daarvoor is eenvoudig genoeg. Die gemeente is namelijk nog steeds niet voltooid en bovendien worden er ook steeds anderen aan de gemeente toegevoegd. Dat werk gaat gewoon door. En dat is de hoge priesterlijke taak van, om met mijn vader te spreken, de hoge priesterlijke taak van de Zoon des Mensen in de hemel. Waarover de Hebreeënbrief zo uitgebreid spreekt, maar waarover Johannes ook spreekt, en wat dan ook uitdrukkelijk het onderwerp is van Johannes 13, en al wat er verder volgt, tot en met hoofdstuk 17 namelijk. Dus de Heer is degene die de gemeente reinigt of heiligt, want dat is heus hetzelfde, dat blijkt uit dit vers ook. En hij doet dat met water, uiteraard, want daar vindt reiniging mee plaats. Maar dat water is een beeld van het woord. Kortom, we vinden hier de hoge priesterlijke taak van Christus beschreven. Zoals die dus ook speciaal tot uitdrukking komt in het wasvat. Ik heb u al eerder gezegd, het is niet alleen maar de Ark des Verbonds die spreekt over de positie van Christus in de hemel. Dat wordt vaak gedacht om het verhaal van de tabernakel te versimpelen, te vereenvoudigen, omdat het makkelijker stap voor stap chronologisch te volgen zou zijn. Dan is het altaar is dan het kruis, enzovoorts. Hè. En dan is het wasvat, is reiniging nu, en dan is uiteindelijk de ark een beeld van de positie in de hemel, van niet alleen de gemeente, maar ook van Christus, enzovoort. Maar zo'n verhaal is het niet. Alles ligt opgesloten in al die details van de tabernakel. En met name spreekt het wasvat uitdrukkelijk over de reinigende taak van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij die een hemelse positie heeft, want dat is het wasvat, hoog, maar die naar beneden toe, naar die voet toe, die reinigende werking
heeft.
Dat wil zeggen, hij geeft het water waardoor men gereinigd wordt. En de verantwoordelijkheid van de priester, oftewel van de gelovige, is dat hij ook inderdaad gaat naar het wasvat. Want anders kan hij inderdaad niet in de dienst van de Heer staan. Maar letterlijk staan deze dingen. Dus in Hebreeën 9 hebben we zojuist gelezen. Of meer nog hier in Efeze 5. En ik meen ook... Ja, Hebreeën 10 ook, ja. Dat weet ik. Maar ik was even onderweg naar, naar wat anders, naar... Titus, dacht ik. Omdat daar ook over dat water gesproken wordt. Ja, dat is natuurlijk Titus 2 vers 14. Waarvan onze grote God en zaligmaker Christus Jezus gezegd wordt in vers 14 van Titus 2... dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat is hetzelfde als in Efeze 5. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf een eigen volk zou reinigen. Dat wil zeggen, en zichzelf, dat wil zeggen, en voor zichzelf. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dan heb je toch de handen dus die gereinigd worden. Nou, dat is het. En een paar versen verder heet het dan ook in vers 5 van hoofdstuk 3. Hij heeft ons zalig gemaakt niet uit de werkende rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid. Weet je wat barmhartigheid is? Dat is een van de attributen van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek zit op de troon, opdat wij met vrijmoedigheid tot die troon zouden naderen om barmhartigheid te verkrijgen. Toch? U komt weer bij hetzelfde onderwerp terecht, ja. Maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Dat wil zeggen een geestelijke en ook een heilige vernieuwing door het bad der wedergeboorte. Het punt is, door het bad der wedergeboorte. Het bad is gewoon het woord natuurlijk. Dan worden we uit wedergeboren, maar daardoor worden we ook daarna nog gereinigd. En daar gaat het om. Dus het werk van reiniging, in de eerste plaats voor de zondaar natuurlijk, maar daarna wordt de gelovige ook gereinigd, opdat hij zijn priesterlijke taak zou kunnen vervullen. En dan wil ik Hebreeën 10 ook nog wel aanhalen hoor. Want dat is dan vers 22 bedoel je waarschijnlijk, hè? Ja. Vers 22, eigenlijk zou ik moeten lezen vanaf vers 19, maar nou doe ik dat maar eens niet. Hebreeën 10, dus vanaf vers 22. Zo laat ons toegaan, omdat wij een grote, oftewel een hoge priester hebben uit het voorgaande vers, over het huis Gods. We hebben de tabernakel. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Ik zeg altijd eens met een korte eien, rein water. Ja, goed zo. Onze gewetens gereinigd zijnde. Dus inderdaad, dat is hetzelfde geweten als het hoofdstuk 9. Het spreekt over de reiniging die wij ontvangen door de opgewekte Christus. Die zich voor de gemeente heeft overgegeven en die vanuit zijn hoge positie, zijn hemelse positie dus, water, oftewel woord, geeft opdat wij daardoor gereinigd zouden worden. We komen daar weer terecht trouwens bij de nieuwtestamentische beloften. Het woord wat gegeven wordt niet zozeer aan de mensen in het algemeen, maar aan de gelovigen in het bijzonder. Beloften en zegeningen met betrekking tot de positie van de gemeente. De gemeente namelijk van eerstelingen en gemeente dus ook van koningen en priesters enzovoorts. Nou, dat verband zit er allemaal in. Nu ik hier toch in het Nieuwe Testament ben, ga ik meteen maar even door naar Jacobus 1. komen we bij een ander aspect van Twarsvat. Jacobus 1. Daar staat in vers 21. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, reiniging is dat, hè, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. En het woord is water. Immers, daar is het verhaal. Dus hier wordt inderdaad gesproken over reiniging door het woord. Hoe legt men deze vuiligheid en overvloed van boosheid af? Wel, door met zachtmoedigheid het woord te ontvangen, Petrus. Hoe kom je van je vuile voeten af? Door met zachtmoedigheid, niet op te spelen, maar door met zachtmoedigheid die reiniging te laten plaatsvinden. Door het woord, namelijk door het water. Dat is dit verhaal. Je moet eens kijken wat er verder staat. Er staat, daarom afgelegd hebben alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, dat betekent gewoon het welk uw levens kan zalig maken. Ook in de praktijk, ik wijs er vaak genoeg op dat het woord ziel gewoon te maken heeft met de positie, de aard van de natuurlijke mens. De natuurlijke mens is namelijk een ziel, de nieuwe mens niet hoor, die is geest. Maar de natuurlijke mens is ziel. En die ziel kan zalig gemaakt worden. En als dat er staat, als er gesproken wordt dus over de zaligheid uw zielen, dat zo noemt Petrus dat, dan gaat het over zaligheid die tot stand komt aan of in verband met deze oude mens, zolang wij hier nog op aarde zijn. Het heeft te maken met de uitwerking van de zaligheid in de praktijk van ons leven. Dat is zaligheid uw zielen, want anders zou het zijn zaligheid van de geest of geestelijke zaligheid. Nou, dus er staat van het woord dat het uw zielen kan zalig maken in de praktijk. En dat het gaat om de praktijk blijkt ook dat uit het volgende vers. Namelijk, zijt daders des woords. Want dat water, oftewel dat woord, brengt leven, actief leven, dus ook werken voort in de gelovigen. Het maakt de gelovige geschikt voor dienst. Opdat hij de goede werken zou doen welke God voorbereid heeft, opdat hij daarin zou wandelen. Dat was Efeze 2. Zie?
Johannes 13 trouwens straks.
Ja.
Dat zegt, zo zei het ook, gij schuldigt Adam het goede te wassen. Moet je dat in die zin zien?
Op precies dezelfde wijze. Dat is de voortzetting van de priesterlijke taak.
Je kunt het toch niet medebroeder
of zuster rijden. Dat is toch onmogelijk. Nou, dwalen we even van de lijn af die ik net was ingeslagen, maar dat geeft niet hoor. Als het staat dus dat wij schuldig zijn elkanders voeten te wassen, dan kun je dat natuurlijk wel letterlijk opvatten. Maar ik moet zeggen, dat is wel de gemakkelijkste manier om er onderuit te komen. Hè? Ja, dan spreken we een dag af, vrijdagavond of zo. We hebben dat weer geregeld, maar dat is het niet. Was het maar zo makkelijk, denk ik wel eens. Niet altijd, maar het gaat erom dat die wassing van die voeten een uitbeelding is van vergeving die plaatsvindt. Want die reiniging is natuurlijk gewoon vergeving. Dat is het, dat is wat de Heer doet. De zonde bedekken, wegnemen, vergeven. Dus feitelijk. En als het staat dat wij elkander de voeten moeten wassen, betekent dat gewoon dat we elkander vergeven zouden. Hoeveel teksten wou je daarvoor hebben? He? Dat betekent het gewoon in de praktijk. En dat kunnen wij wel. Sommigen kunnen dat tenminste wel.
Sorry, we dienen elkaar te woord.
Jawel, dat is ook zo. Maar het woord hoort ook de uitwerking in ons te hebben. Zodanig dat wij die priestelijke taak ook op ons nemen. De taak van de priester is in de eerste plaats verzoening te doen voor het volk. En dat is de taak van de hoge priester, maar dat is de taak van de priester ook. En dat betekent het inderdaad ook dat wij die zonde, die onreinheid wegnemen en niet rekenen. Maar dat is precies hetzelfde als wat elders zei, dat we elkander niet kennen naar de oude mens. enzovoorts. En dat blijkt toch wel enige malen, en ik hou me een beetje op de vlakte, ja. Dat blijkt toch wel enige malen moeilijker te zijn dan elkaars voeten te wassen, hoewel sommigen daar al moeite mee hebben. Ja, letterlijk bedoel ik.
Je kan beter elkaar zijn oren wassen, dan hoef je niet te kriebelen, hè?
Ja, dat is een mooie. Zo is het net. Dat is inderdaad goed om het zo te zeggen, want in Johannes 13 staat ook dat als de Heer de voeten van zijn discipelen wast, dat het een vernederende taak voor hem is, een dienende taak. Dat is waarom Petrus het weigert. Die zegt, die Heer die staat niet onder mij, die staat boven mij, dus je moet mij de voeten niet wassen, integendeel. Het zou eerder andersom moeten, denkt Petrus, maar die denkt naar de normen uiteraard van deze oude schepping. Ik zeg met opzet niet oude mens, dan denkt u aan zondaar, maar dat bedoel ik niet. De normen van de oude schepping. Maar de Heer zegt, nee, het is een dienende taak. Hij zegt letterlijk, jullie noemen mij wel meester en rabbi, gij noemt mij meester en heer. En dat is waar, hij zegt, weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je hetzelfde moet doen als wat ik doe. Moet je mijn voorbeeld navolgen. Als ik je rabbi ben, dan moet je ook doen wat ik doe. En dus dienen. Want dat was wat de Heer Jezus deed. En het probleem is eigenlijk, maar nu komen we op een heel bijzonder terrein. Het probleem is eigenlijk dat het natuurlijk makkelijk is om te zeggen dat we elkaar de zonde moeten vergeven. Maar het moeilijke ervan zit er maar in dat als wij elkaar de zonden vergeven, betekent dat in ieder geval dat we die zonden niet rekenen en dat we die zonden niet kwalijk nemen. En naar de normen van de oude mens ziet dat eruit alsof wij over ons laten lopen en alsof wij doetjes zijn. Aardig woord in dit verband trouwens. Maar alsof wij gewoon wat halfzachte lui zijn die ongevoelig zijn en die niet te beledigen zijn en waar helemaal niks mee te beginnen valt en die vinden alles maar goed enzovoort. Dat zeggen ze van ons ook soms, hè. Bij die lui, die kan alles. Dat is niet waar natuurlijk. Maar naar de normen van de oude schepping kan men deze dingen niet beoordelen. Het punt is namelijk dat als iemand ons iets misdaan heeft en wij vergeven dat, betekent gewoon dat we ons in de praktijk niks van aantrekken. Dat is de praktische consequentie. Dat wij niet op onze rechten staan en niet ons eigen recht zoeken, maar in tegendeel dat we het recht voortbrengen, overlaten aan de Heer, die zei, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, komt allemaal goed, dat doe ik wel, als het nodig is in ieder geval. Maar voor de rest kennen wij elkaar als gelovigen niet naar het vlees en we hebben de verplichting, de morele verplichting moet ik zeggen, om elkaar dus de voeten te wassen. Dit is ook noodzakelijk om de Heer te kunnen dienen. Ja, voor ons en voor de anderen ook, net zo goed. Zolang wij elkaar de zonde niet vergeven, kunnen wij, ik praat nou in het meervoud, kunnen wij de Heer niet dienen. Zo is het nou eenmaal.
Ja, maar dat kan dus alleen, want het gevuld zijn met water. Hè? Wij wassen niet, maar het is het water wat wast.
Daar zit het verhaal. Als je dus dat water niet hebt en als je niet gevuld bent met het woord van God of met de geest, want dat maakt in de praktijk geen enkel verschil, als dat er niet is, dan is die reiniging ook inderdaad niet mogelijk. De enige echte test, hè, de enige echte test of iemand vervuld is met die geest, is deze. Het zou namelijk tot gevolg moeten hebben dat hij zijn medebroeders en zusters, over anderen heb ik het niet, dat hij zijn medebroeders en zusters zo zonder meer alles vergeeft. Is nogal wat hoor. Dat is heel erg veel, dat weet ik, maar dat is de enige echte. In het algemeen is het natuurlijk zoals iemand vol is van de geest en dus vol van het woord, komt dat woord er ook uit, dat is duidelijk. Dan spreekt hij deze geestelijke dingen, zo vind je dat in de Bijbel ook terug. Dat is alleen de uitwerking van het, dus de werking van het woord zelf. Maar de meer praktische uitwerking van het woord is inderdaad die reinigende werking. Nou, we hebben een andere gelegenheid, hebben we het daarover. Verder over, hè?
Dat is een
hele
mooie antwoord op.
Ja, daar kan het, maar over praktijk valt niks te zeggen. Dit. Dit is de praktijk, ja. Zo hoort dat te werken. Het enige waardoor wij gereinigd worden is het woord. Laten wij dus, om het nou maar eens een keer gewoon te zeggen, laten wij die zonde dus maar gewoon vergeten. Vergeven. Ik kijk niet op een letter, in dit geval. Hè? Laten wij dus vergeten ons bezighouden met het woord. Er zit niks anders op. Dat is de enige manier om van die dingen af te komen. Iets anders bestaat er namelijk niet. Want het woord is water. En het neemt al die dingen mee. Nou.
Maar ik wil iets over dat wasvat vragen. Is het wasvat daarom ook niet een beeld van diegenen die het water in zich hebben, hè, die dus het woord bevatten? En in twee delen, spreekt dan niet het bovenste deel van de gemeente en spreekt niet het onderste deel van Israël, die de woorden Gods zijn toevertrouwd? En als je denkt aan die 12 runderen, die naar de vier hoeken der aarde zijn toegekeerd, spreekt dat ook niet over Israël, die het woord zullen brengen naar al die hoeken van de aarde?
Ongetwijfeld. Maar daar hebben we het. Dat is de rijkdom van de typologie. Dat het hele verhaal op meerdere niveaus toegepast wordt. Omdat het beginselen zijn, principes zijn die uitgebeeld worden. De eenvoudigste manier, maar al ingewikkeld genoeg. De eenvoudigste manier om die dingen te verklaren is door ze gewoon toe te passen op Christus. Want daar gaan ze in ieder geval over. Maar het blijft zo dat de hoedanigheden van Christus worden toegepast op allerlei andere zaken en omstandigheden. Ze worden daarop geprojecteerd. Dat is niks anders bijvoorbeeld een gelovige het beeld van de Heer Jezus, het beeld van God, zo'n gelijkvormig wordt. Maar dat gebeurt overal. Dat gebeurt in een gelovige individueel, dat gebeurt in de gemeente, dat gebeurt in Israël als volk enzovoorts. Het verhaal is dus ook inderdaad dat het wasvat weliswaar een type is van de Heer Jezus, maar we waren inmiddels al zover, zonder het te zeggen overigens, dat het net zo goed dan een type is van de gelovige zelf weer. Want als iemand reiniging nodig heeft en met zijn zonde bij ons komt, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om inderdaad op grond van het woord, en dus met het woord in de hand, die zonden te vergeven. Precies hetzelfde verhaal. Maar dat doen we gewoon, dan volgen we gewoon het voorbeeld na wat de Heer ons zelf heeft nagelaten. Zo eenvoudig is dat dus ook inderdaad. Maar je vindt altijd de verhouding tussen, aan de ene kant het wasvat zelf, zal ik dan maar zeggen, waarin het woord aanwezig is in principe, en dan daarna naar beneden de voet waarin dat water dan komt en waaraan het doorgegeven wordt, zodat het wasvat zelf sowieso een uitbeelding is van het doorgeven van het woord in het algemeen. Maar inclusief die reinigende werking. En die twee kun je dus inderdaad heel goed vergelijken met de gemeente en Israël in de dagen van het geopenbare koninkrijk uiteraard. Dat is inderdaad zo, ja. Het verhaal herhaalt zich. Maar het wordt er niet eenvoudiger op als je het allemaal tegelijk vertelt natuurlijk. Maar het is wel zo. Maar ik wilde graag nog even terug naar Jacobus 1. Daar was ik even in blijven steken. Want daar lazen we over het afleggen van vuiligheid en overvloed van boosheid door met zachtmoedigheid het woord te ontvangen dat in ons geplant wordt. En als geplant wordt, betekent dat het nog moet groeien, tot ontwikkeling moet komen. Het werkt door, het blijft werken. Het wordt niet eenmaal erin gezet en daarmee af, maar het wordt ingezet, wordt ingeplant en daarna komt het tot groei. Dus het is een proces wat plaatsvindt. En het kan uw zielen zalig maken als het tot groei komt namelijk. Dan heeft het woord de praktische uitwerking in het leven van de gelovigen. En een van die uitwerkingen is inderdaad die vergevensgezindheid. Nou goed, maar dan staat er, zij dus daders des woord. Dat betekent dat men het woord handen en voeten zou geven. Goed. En niet alleen hoorders. We horen niet alleen het woord als het goed is, we horen niet alleen langskomen, we behandelen dat niet alleen als informatie die we registreren, waar we notities van maken, rubriceren en noem maar op, zodat het in ons hoofd zit, hierboven. Mijn vader zei altijd, moet een halve meter zakken. Bij hem was het iets verder dan een halve meter, geloof ik. Was bij hem een halve meter was alleen maar dat zo. Zelfs tot hier. Maar laat maar. Maar hij zegt, het moet niet in het hoofd, maar het moet in het hart. Maar het komt via het hoofd hoor, in het hart. Dat kan niet anders. Alles wat binnenkomt, komt helemaal via het hoofd binnen. In ieder geval via de oren. Maar het moet inderdaad naar het hart. En daar moet het namelijk een uitwerking hebben in het leven. Maar er staat dus, zij het niet alleen daders, niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Dat komt voor dat men weliswaar met het woord van God omgaat en allerlei overleggingen heeft, ermee redeneert. U begrijpt wat ik bedoel, je kunt er heel discussies over houden. Maar dat op zich heeft geen zin. Dat is niet de bedoeling. Dan worden het valse overleggingen. Dat zijn de overleggingen die tot niets dienen. Het gaat erom dat dat woord wel degelijk plaats krijgt in ons hart. En deel wordt van ons leven. En daar in dat leven zich ook uitdrukt. Het moet die nieuwe mens worden in ons. Dat komt via het hoofd en via overleggingen, via prediking enzovoorts. Via redenering komt het binnen, dat is waar, maar het moet verder komen dan dat. Anders word je alleen maar opgeblazen en dan ga je lijden aan, leuk om dat te zeggen, aan oedeem. Waterzucht, aan opgeblazenheid, dat komt in de schrift voor en dat wordt voorgehouden, dat beeld wordt voorgehouden aan de fariseeën. Die het woord wel kennen, maar alleen in het hoofd en niet in het hart. Het komt er eigenlijk op neer dat ze beschouwd worden als waterzuchtig. Ze hebben een boel water, ze hebben een boel woord, maar ze zijn er alleen maar ziek van geworden.
Ontstaat er vaak door ziektes van het hart?
Dat ontstaat door ziektes, ja, ik heb helaas mijn aantekeningen niet bij me in dit geval. Maar nou moet jij het uit het hoofd weten. Ja. Het ontstaat door ziektes van het hart. Het heeft ook iets met zout te maken, heb ik begrepen. Ook met de geest dus, enzovoort. Maar het betekent gewoon dat men wel het woord heeft, maar het niet verwerkt. Men ontvangt het wel, maar men doet er verder niks mee. En dan word je wel opgeblazen. Opgepompt, zouden wij trouwens tegenwoordig zeggen. Maar het is wel ziekelijk. Het is ook geen gezicht trouwens. Maar. Dat even terzijde. Dus terug naar Jacobus 1, vers 23. Dan staat er, want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, als het alleen maar in zijn hoofd zit dus, dan is hij gelijk aan een man welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want daar bemerkt hij zichzelf, hè, en hij gaat weg, of hij is weggegaan, maar je kunt net zo goed zeggen, hij gaat weg, en hij vergeet terstond hoedanig hij was. Ook in deze uitdrukkingen hier geldt hetzelfde als wat ik gezegd heb in verband met Efeze 5. Het staat er alsof het in het verleden allemaal gebeurd is, maar dat is niet de bedoeling. De betekenis is namelijk dat het gebeurd is en het gebeurt nog. Iemand die alleen een hoorder des woordes en niet een dader, als dus alleen in zijn hoofd zit en niet in zijn hart, als het geen gestalte krijgt in zijn leven, dan komt dat overeen met iemand die voor een spiegel gaat staan, die zichzelf daarin ziet en dan bij de spiegel wegloopt en vergeet hoe het was. Heeft geen uitwerking. Hij ziet zich in de spiegel en hij zegt misschien goedemorgen pa of zoiets, weet ik veel, of ma of weet je veel wat. Maar daar houdt het mee op dat hij vergeet het. En dan heeft het geen verdere betekenis. Hij komt voorbij een spiegel en zegt, nou ja, dat was het dan. Maar, vers 25, maar degene die inziet in de volmaakte spiegel. Wet. Ja, precies. Nou zijn we er, hè? Ja, eindelijk. Maar die inziet in de volmaakte wet, en wet is gewoon lering, Torah, onderwijzing dus eigenlijk. Wie inziet in het volmaakte woord van God, nou weet je meteen waarom je in water dus ook kunt spiegelen. Ja. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid, let wel, niet de wet van de wet als juk. Maar de volmaakte wet is de wet van de vrijheid, is die lering ook met betrekking tot de genade en met betrekking tot een God die genadig en barmhartig is en goede tieren en die zondaren vergeeft enzovoorts. Wel, wie daarin ziet en daarbij blijft, niet weglopen bij die spiegel, maar daarbij blijven, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat wil zeggen, men zou bij die spiegel moeten komen, dat is het woord van God, men zou daarbij moeten blijven en daar niet bij weglopen. Men moet het niet vergeten, maar men moet erbij blijven. Het moet een deel worden van het leven. Het moet zijn de positie die een mens inneemt bij die spiegel, voor die spiegel, voor het woord van God, om zich door die spiegel te laten onderwijzen, met name met betrekking tot zichzelf. Want dat woord van God onderwijst ons wel degelijk over onszelf en leert ons wie wij zijn geworden in Christus en welke taak wij hebben, die priesterlijke taak enzovoorts. En dat is wat hier gezegd wordt. Je moet niet te vergetelijk worden, zo van waar hebben we het vandaag ook alweer over, of waar hadden we het gisteren over enzovoorts, en dan is het weg. Leuke informatie, ik zal het opschrijven, kan ik het bewaren enzovoorts. Nee, het gaat erom dat men daarbij blijft en daaruit leeft. Dat is de gedachte. En nou hebben we dat begrip spiegel aangehaald en dan kunnen we terug naar waar we vandaan kwamen. Want er staat in Exodus 38, vers 8. Hij maakte ook het koperen wasvat met zijn koperen voet van de spiegels der te hoop komende vrouwen die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. En dat betekent in ieder geval, dat lijkt me duidelijk, dat er vele vrouwen kwamen om hun spiegels in te leveren. Niet hun spiegel, maar hun spiegels, want ik denk zelfs dat sommigen er meer dan één hadden. Dat lees ik zo in het verhaal, maar het was erg veel. In ieder geval, men zal er veel nodig gehad hebben. En bij spiegel moet u dus niet denken aan glas of iets dergelijks, maar inderdaad aan koperen spiegels. Gepolijst koper, gewoon, hè. Koperen spiegels, die ouderwetse spiegels zijn dat gewoon, hè. En die werden gebracht opdat van de spiegels, opdat door het koper van diezelfde spiegels gebruikt zal worden voor het wasvat. En het punt is natuurlijk dat het wasvat een uitbeelding geeft van de volmaakte wet, het volmaakte woord van God, waardoor men gereinigd wordt en waaraan de priester, degene die in de dienst van de Heer staat, en dat zijn alle gelovigen nu natuurlijk, hè, waaraan zij zich spiegelen. De functie van spiegel blijft dus in zekere zin bewaard, al krijgt het nu een geestelijke betekenis. Er zijn andere verhalen in omloop die zeggen dat het niet gemaakt werd van spiegels, maar met spiegels. Zo van, er wordt het wasvat gemaakt en die spiegels die ze hadden werden aan de buitenkant erop geplakt. Zodat als men zich waste, dan kon men daar in de spiegel kijken of men wel schoon was. Maar dat is zo'n domme redenering. Niet omdat het grammaticaal fout is, want daar trek ik me ook nooit wat van aan. Nou, meestal niet tenminste. Maar het is een domme redenering, want wat moesten ze eigenlijk wassen bij het wasvat? Voeten en handen, daar heb je helemaal geen spiegels meer nodig. Hè? Ja, kun je de onderkant van je grote teen bekijken. Nou, met enige oefening. Goed. Kan dat zonder ook wel. Dus dat is het niet. Integendeel, het gaat erom dat die spiegels werden omgesmolten en vervangen en veranderd werden in dit wasvat, daar gaat het om. Maar het blijft natuurlijk zo dat een gelovige in dienst van de Heer zich zou spiegelen, zichzelf zou zien aan en in het woord. Wilt u weten wie u bent? Dan zeggen kijk eens in de spiegel, maar niet de scheerspiegel alstublieft. Maar kijk eens in het woord van God, dan leest u wie u bent. Ja, misschien een zondaar, maar dan toch meteen maar door genade zalig. Want wat we in de schrift lezen is inderdaad dat wij door geloof vereenzelvigd worden met Christus en deel hebben gekregen aan zijn eeuwige leven. Want denk erom, het wasvat is in de eerste plaats het bovenstuk, hè? In de eerste plaats. En spreek dus over de hemelse positie, het hemelse eeuwig leven van Christus wat wij ontvangen hebben. Nou, dan moet ik eens even kijken. Ik geloof niet dat ik daar nog wat over te zeggen heb. Ja, één ding moet ik nog even zeggen. De vraag is namelijk waar men het water vandaan haalde om in het wasvat te doen. Nou, als je het uitrekent, ik ga het nou niet doen, maar als je die geschiedenis nagaat, dan kan het niet anders of het eerste water wat in het wasvat gekomen is, was het water uit de rots. Ja, later zal het wel anders geweest zijn, natuurlijk. Maar als je de geschiedenis volgt, blijkt dat op dat moment geen ander water voorhanden was dan juist dat water uit de rots. Er was immers helemaal geen water, totdat het uit de rots kwam. En dat is die beruchte, beroemde geestelijke steenrots uit 1 Korinthe 10 natuurlijk. Dat wil zeggen, het water is op wat voor wijze dan ook een beeld van Christus zelf, die het woord is, die reinigt, die heiligt enzovoorts. En ons ook als priesters gereed maakt tot de dienst. Opdat we tot het altaar zouden naderen om daarvan te eten, met een kleine verwijzing naar Hebreeën 13. Ofwel opdat we zouden ingaan in het ware heiligdom enzovoorts. Maar daarover hebben wij het weer vanavond. Wij zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we deze hoge priester kennen die ons reinigt en heiligt. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en nog aanneemt, opdat hij ons zou reinigen en heiligen om ons zonder vlek, zonder rimpel, van alles met de vrij voor te stellen aan u. En we danken u dat wij, gereinigd als we zijn, mogen komen tot u en ons beschikbaar mogen stellen ook voor uw dienst. Te mogen wandelen in die goede werken die u voorbereid hebt, omdat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van en onder dat nieuwe verbond te zijn. Wij danken u, Vader, dat wij zelf uw heerlijkheid mogen aanschouwen en dat niet alleen, maar ook mogen weerspiegelen, omdat we zelf volkomen en rein gemaakt zijn door het verzoeningswerk in Christus. Wij danken u.